En ik mag u vanavond weer meenemen naar Galaten 4. Galaten 4, waar ik lees vanaf vers 20. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Agar. Want dit, namelijk Agar, is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Een bijzonder bijbelgedeelte mag ik wel zeggen, omdat de apostel hier in zijn argumentatie zijn normale, causale lijn verlaat en in plaats daarvan zich wendt tot het Oude Testament en in het bijzonder tot wat ook bij de Joden bekend staat als de wet, namelijk de boeken van Mozes. En hij haalt daaruit aan een van de bekende geschiedenissen die ten grondslag liggen aan het ontstaan van het volk Israël. En aan de hand daarvan zet hij vervolgens nieuwtestamentische waarheid uiteen. Dat komt niet al te veel voor dat er in de schrift zo gedaan wordt. Niettemin is het een volstrekt schriftuurlijke methode, want het zal blijken dat niet alleen deze geschiedenissen andere beduiding hebben, maar dat dat geldt voor alle Bijbelse geschiedenis, zeker die van het Oude Testament, maar zelfs nog die van het Nieuwe Testament. Hoe dat ook zij, in zijn argumentatie baseert de apostel zich dus inderdaad op de wet op het Oude Verbond. Want hij gaat ervan uit dat degenen die menen onder de wet te moeten leven inderdaad de wet kennen. Dat blijkt in de praktijk helaas niet zo te zijn. Maar niettemin, hij doet alsof hier, op andere plaatsen trouwens ook, alleen hier volgt hij dan de lijn van de oud-testamentische typologie. Terwijl op andere plaatsen volgt hij gewoon een wat meer letterlijke lijn. Hoe dat ook zij, de apostel put zich uit in om op allerlei wijze deze Galaten te bepalen bij de positie waarin zij terechtgekomen zijn als kinderen Gods, als gelovigen in deze nieuwtestamentische bedeling, uiteraard. En hij doet dat inderdaad op allerlei mogelijke en wellicht misschien wel onmogelijke manieren. Maar hij spreekt inderdaad tot hen en legt hen uit hoe dat er eigenlijk zit met de wet, wat de functie is van de wet, hoe de wet, het oude verbond, zich ook verhoudt tot het nieuwe. En dat is het laatste, heeft hij zojuist gedaan in de eerste helft hier van Galaten 4, waarin hij het oude verbond vergelijkt met de situatie van het kind dat onder voogden en verzorgers is gesteld. En die voogden en verzorgers, dat is dan de verwijzing naar de wet waaronder in ieder geval het Joodse volk leefde. En daarna zegt hij dat in de volheid destijds van de vader tevoren gesteld, die voogden en verzorgers als het ware naar huis gestuurd worden. In ieder geval, het kind houdt op kind te zijn en wordt tot volwassene, tot erfgenaam aangesteld. En de apostel zegt, dat is de situatie zoals die zou bestaan onder het nieuwe verbond, want zo was hij inderdaad aangekondigd. In dit tweede deel van Galaten 4 doet de apostel precies hetzelfde. Hij geeft een uiteenzetting over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond, maar nu aan de hand van oud-testamentische geschiedenis. En toch gaat het in wezen over hetzelfde, want ook nu in dit laatste deel van Galaten 4 gaat het wel degelijk ook over aanstelling tot zonen, over het kind dat zoon zou moeten worden. En eventueel over het kind dat wel eens waar zoon zou moeten worden, maar het niet werd. Want dat is de situatie waarover hier geschreven wordt, in verband met Ismaël uiteraard. Voordat de apostel dan aan zijn verhaal begint, zegt hij: ik wilde dat ik nu aanwezig bij u waren, want dat geeft hem wat meer mogelijkheden, want dan zou hij zijn stem kunnen veranderen. Uiteraard is de gedachte aan stembuigingen. En het is een gedachtegang die ik persoonlijk tamelijk goed kan volgen. Want ik persoonlijk vind het ook veel moeilijker om dingen op papier te zetten dan ze gewoon in het publiek te bespreken. Bij het spreken zijn er namelijk veel meer expressiemogelijkheden die ik lang niet allemaal gebruik. Want ik sta met een duim in mijn linkerbroekzak en mijn hand rustig op de lessenaar en zo sta ik u toe te spreken. Misschien wordt het vanavond nog wat anders. Maar er zijn zo van die mogelijkheden. Je moet er namelijk bij bewegen, je handen bij gebruiken. Als je Amerikaan bent, dan gebruik je zelfs geen lessenaar, maar gebruik je zo de Bijbel in je hand, weet je wel. En dan kun je er mee bewegen en af en toe wil je niet. Zo hoort dat, hè. Dat zijn allemaal methoden die volgens sommigen de woorden ondersteunen en volgens mij ook dikwijls juist de aandacht van de woorden afleiden. Want dat kan natuurlijk net zo goed. En de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar het blijft een betrekkelijk eenvoudige, herkenbare, maar zonder meer ook bijbelse waarheid, dat het woord gesproken zou worden. Geschreven is altijd tweede keus. Men zou het woord moeten spreken. Daar word ik altijd over, word ik altijd gezegd in de Bijbel, namelijk dat het boodschap verkondigd zou worden enzovoorts. Dat dat ook kan via papier, dat is een duidelijke zaak. De Bijbel is ons ook op die wijze overgeleverd, dus dat is inderdaad mogelijk. Maar neem niet weg dat gesproken woorden in het algemeen toch sterker zijn dan geschreven woorden. Daarom wordt het woord geacht gesproken te worden. Er zit nog veel meer aan vast natuurlijk, maar het is voor een deel ook typologie. Want de gedachte is dat woorden niet gesproken kunnen worden zonder dat daar adem gebruikt wordt, zonder dat er uitgeademd wordt. En de gedachte is dat het woord nou eenmaal leven is en daarom moet woord gesproken worden, want er komt adem mee. Hè? Dat zijn synonieme begrippen in de Bijbel. Woord, adem, leven, dat is wat het is. Hè? Men zal immers leven bij al wat de mond uitgaat. En in sommige gevallen staat er dan in de Bijbel bij alle woord wat de mond Gods uitgaat. Maar in andere gevallen staat er gewoon: de mens zal leven bij alles wat de mond Gods uitgaat. Waarbij de gedachte is niet zozeer aan woord, hoewel het dat is natuurlijk. Maar de gedachte is in de eerste plaats aan zijn adem, zijn geest, zijn adem die hij nou eenmaal in de mens inblaast. Want ook de schepping van Adam, zal ik maar zeggen, is een beeld van hoe uiteindelijk een nieuwe schepping tot stand komt. Namelijk door het woord wat God zou spreken, de adem dus die hij zou uitademen als het ware. Het woord wat hij zou spreken, een woord wat wij weer zouden inademen als het ware. Hè. Wij zouden dat woord namelijk tot ons nemen, zijn leven tot ons nemen enzovoorts. Nou, hoe dat ook zij, de apostel voelt zich kennelijk in deze brief beperkt en zegt: ik wilde dat ik bij u tegenwoordig waren en dus mijn stembuigingen kon gebruiken, mijn stem mocht veranderen. Want, zegt hij, ik ben in twijfel over u. Hij is niet zeker van hen. Dat is logisch ook natuurlijk. Een heel eenvoudige gedachtensteek daarachter. Die wordt dan ook prompt in vers 21 naar voren gebracht. Want het mag dan zo zijn dat de gelaten meenden onder de wet te moeten leven, maar tegelijkertijd geven zij er blijk van de wet niet te kennen. Dat is trouwens altijd het geval, want men kan alleen beweren onder de wet te moeten leven als men de wet niet kent. Dat is nou eenmaal zo. Als de apostel Paulus schrijft aan iemand die hij als een van zijn opvolgers beschouwt, namelijk aan Timotheus, dan heeft hij het over dat men afwijkt inderdaad van wat hij dan noemt de gezonde leer gewoonlijk. Maar in ieder geval dat men afwijkt van ongeveinsd geloof, dat is 1 Timotheus 1. Dan zegt hij in vers 6: van de welke sommigen afgeweken zijn. En het ongeveinsd geloof vindt hij aan het eind van vers 5. Het ongeveinsd geloof dus, van de welke sommigen afgeweken zijn, zich gewend hebbende tot ijdelspreking. Dat wil zeggen lege woorden. Zij spreken, maar de woorden zijn leeg. Ijdel betekent immers leeg. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn. En dan staat er achter: niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Waarmee de apostel dus in één korte zin zegt: dat degenen die leraars der wet zijn, niet eens weten waar ze het eigenlijk over hebben en dus kennelijk de wet niet kennen. En dat maakt hun prediking, hun leer inderdaad hol. Leeg dus. Nou, hoe dat ook zij, ik ga terug naar Galaten 4, waar de apostel dan zegt, ik ben in twijfel over u. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Ja, dat is het natuurlijk, hè. Hoort gij de wet niet? Men kent hem niet. Er komt nog bij trouwens dat onder de term wet verstaan moet worden Torah, het Hebreeuwse begrip Torah. En het Hebreeuwse begrip Torah is weer de aanduiding in de eerste plaats van de boeken van Mozes. Daar gaat het om, hè. De eerste plaats de boeken van Mozes. Christenen denken bij wet aan 10 geboden. Al heb ik laatst begrepen dat iemand dacht dat het 10 artikelen des geloofs waren. Maar dat moet het tegenovergestelde zijn, voor zover ik Nederlands versta. Maar goed, zeg maar. Maar goed, hè? Dus de Jood denkt niet meteen aan 10 geboden, die kent het trouwens veel meer. De Jood denkt bij Torah in de eerste plaats aan de boeken van Mozes. En daar verwijst de apostel dus ook prompt naar. Hij zegt, zeg mij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven, en dan denk je natuurlijk dat er wetten komen. Maar die komen er niet. In plaats daarvan komt er gewoon een geschiedenis. Want eigenaardig genoeg, de boeken van Mozes in het bijzonder, maar het Oude Testament in het algemeen, staat vol met geschiedenissen. Waarover men dan tegenwoordig discussieert natuurlijk of dat echt wel zo gebeurd is. Ik ken zelfs orthodoxe joden die niet geloven dat het echt gebeurd is. Waarna wij dus ook niet meer weten waar zij nou eigenlijk van afstammen, maar dat is een ander verhaal. Kennelijk, hè. Want als het niet echt gebeurd is, waar komt het volk dan vandaan? Dat vind ik ook altijd wat vreemd. Maar goed. Maar het gaat er niet eens om of het echt gebeurd is. Natuurlijk is het echt gebeurd, maar dat is een ander verhaal. Wat hier naar voren komt, is dat het niet alleen echt gebeurd is, maar dat het verslag van die geschiedenissen ook inderdaad niet alleen historisch betrouwbaar is, maar dat het verslag ook in onze Bijbel gevonden wordt, omdat dat verslag inderdaad woord van God is, los van of het historisch betrouwbaar is. Natuurlijk is het historisch betrouwbaar, maar dat is iets anders. Daar heb ik het nu niet over. Het gaat erom dat hen die dingen overkomen zijn ons tot voorbeeld, 1 Korinthe 15, maar vervolgens ook dat er staat dat die dingen zijn beschreven tot lering van ons. En begrijp je me goed? Dus het woord van God, het verslag van deze geschiedenis is het woord van God, het geïnspireerde woord van God. En dat is nog heel wat belangrijker dan de vraag of het historisch wel klopt. Want historisch is het toch verleden tijd, denk ik altijd. Dat is van de tweede orde. Niet dat ik heb geen enkele twijfel daarover, daar gaat het nou niet om. Hè. Maar het gaat erom dat wij niet de geïnspireerde geschiedenis kennen. Wij kennen geïnspireerde historie. Dat wil zeggen, een geïnspireerd verslag van de geschiedenis. En dat is weer zo, opdat wij daar zaken uit zouden leren. En wat we eruit zouden leren, wordt ons hier voorgehouden door de apostel Paulus, met een heel direct doel natuurlijk, maar tegelijkertijd zit er nog achter dat wij op deze wijze ook leren omgaan met de oud-testamentische geschiedenis. En ook leren begrijpen hoe die geschiedenissen ons inderdaad spreken over tegenwoordige waarheid. Term van Petrus. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Wij hebben hier de geschiedenis die even wordt samengevat in een paar woorden. De essentie van de geschiedenis wordt weergegeven. De kwestie van Ismaël en Isaac, de beide zonen van Abraham, waarbij Isaac de oudste was. En dus op grond van dat hij de oudste was, zou hij het eerst geboorterecht moeten ontvangen en dus erfgenaam moeten worden van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Maar de geschiedenis ging anders. Namelijk de erfenis en dus ook de beloften gingen niet naar Ismaël, maar naar Isaac, de tweede zoon. Daar ligt niemand van wakker, want dat gebeurt in de Bijbel zo verschrikkelijk vaak. Waarmee maar gezegd wil zijn dat elke keer als iets dergelijks in de Bijbel zich afspeelt, het altijd de uitbeelding is van precies dezelfde tegenwoordige waarheid. Want Paulus neemt nu die geschiedenis van Ismaël en Isaac. Hij had net zo goed Jacob en Esau, of andersom dan, Esau en Jacob kunnen nemen. Er zitten andere kanten aan het verhaal, er zitten andere aspecten aan, maar fundamenteel blijft het hetzelfde verhaal. Want Esau was de oudste en hij was ook normaal gesproken de eerstgeborene. Dat staat ook in de Bijbel, dat wordt ook niet ontkend. Niettemin, het eerstgeboorterecht als zodanig ging niet naar Esau, maar naar Jacob. Daarna werd het iets ingewikkelder, maar om het maar eenvoudig te houden dan, eenvoudige lijn te volgen. Daarna zou datzelfde eerstgeboorterecht en deze eerstgeboortezegen moeten gaan naar Ruben, de oudste zoon van Jacob. Maar in plaats daarvan ging het naar Jozef. Een gelijksoortig verhaal als bij Ismaël en Isaac. Want Ismaël en Isaac waren uit twee verschillende moeders. En de belofte werd dus vererfd naar de tweede, om zo te zeggen. En zo werd het bij Jacob ook. Toen Jacob het zou vererven, ging het niet naar de oudste zoon van zijn eerste vrouw, maar de oudste ging naar de oudste zoon van zijn tweede vrouw, die eigenlijk de eerste had moeten zijn. Goedenavond. Bent u daar nog? Nou ja, het ging eigenlijk niet eens naar de oudste zoon, maar naar de kleinzoon. En daar weer de jongste van. Dat weet u toch allemaal nog, hè? Nou goed, in ieder geval, het zou naar de Ruben moeten gaan, de oudste zoon uit Lea, maar het ging naar Jozef, de oudste zoon uit Rachel. Maar die had eigenlijk de eerste vrouw van Jacob moeten zijn, hoewel ze de tweede was van die twee zussen. Maar het zou de eerste vrouw hebben moeten worden. Het werd de tweede, want ze werden ook omgewisseld, die vrouw. Daar heb je het verhaal dus nog een keer. Dat bedoel ik alleen maar even te zeggen. En daarna is het zo dat de belofte vererfd zou moeten worden via Jozef naar de zonen van Jozef. Daarvan was Manasse de oudste en de eerstgeborene. Staat ook verschillende malen in de Bijbel. Niettemin ging het naar de jongste zoon, namelijk de tweede, namelijk naar Efraïm enzovoorts. Nou, daarvoor hadden we dat ook al, want het eerstgeboorterecht zou van Adam gegaan moeten zijn naar Kain, maar het ging naar, nou ja, die was en die dus ging naar Seth. Ja, had naar Kain moeten gaan, in plaats daarvan ging het naar Abel, maar Abel was er niet, dus werd er iemand anders in zijn plaats gezet en die heette Seth. Seth. Niet waar, dus daar heb je dat verschijnsel ook al. En een heel opmerkelijke is ook die van Noach. Zijn oudste zoon was Jafet, maar het eerste geboorterecht ging kennelijk niet naar Jafet, maar naar de tweede zoon, naar Sem. En wat Abraham zelf betreft, hij was ook de tweede overlevende zoon van zijn vader Terach. Zodat het nogal eens een paar keer voorkomt, en heb ik het alleen nog maar over Genesis. Je kunt eigenlijk zeggen dat het in Genesis eigenlijk nauwelijks over iets anders gaat dan over deze kwestie. Namelijk, wie zal zijn de zoon des mensen? Wie zou zijn de zoon van Adam? Want dat betekent de uitdrukking. Wie zal zijn erfgenaam zijn? Nou, niet Kain, maar Seth. Enzovoorts. Er wordt steeds één gepasseerd. Gaat steeds naar de volgende of de volgende. En in de geschiedenis herhaalt zich dat nog wel een paar keer. Nou, wij komen daar nog over te spreken. Want er wordt ook hierin gelaten eigenlijk naar verwezen. Nou, dat beginsel waarmee maar gezegd wil zijn dat al die geschiedenissen waar ik nou even naar verwijs, in wezen dezelfde fundamentele betekenis hebben. En die betekenis is makkelijk genoeg, die zal ik er maar op voorhand zeggen, om het eenvoudig te houden. De betekenis is dat de beloofde zaligheid weliswaar beloofd was aan het Joodse volk, maar het kwam terecht bij wat wij de gemeente noemen. Dat is de eenvoudigste versie die ik bedenken kan. Het was bestemd voor het Joodse volk, uiteraard, maar het kwam terecht bij de gemeente. De heidenen, zeggen we dan. Dus niet bij de Joden kwam het terecht, maar bij de heidenen. Zodat vele laatsten de eerste werden en vele eersten de laatste. En dat is een uitdrukking uit het Nieuwe Testament, vele malen, uiteraard met precies dezelfde betekenis. Er waren al vele eersten laatsten geworden en er waren al vele laatsten eersten geworden, al in de dagen van Genesis zal ik maar zeggen. En in het Nieuwe Testament haalde de Heer de uitspraak aan met een verwijzing naar hoe eersten, namelijk Joden, de laatsten zouden worden. En hoe diegenen die laatsten waren, namelijk heidenen, eersten zou worden en met recht eersten in de zin van eerstgeborenen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. In dat Oude Testament ging het immers steeds om dat eerstgeboorterecht. Als dan in het Nieuwe Testament een gelijksoortige uitspraak gedaan en vele malen herhaald wordt, dat laatsten eerste zouden zijn en eersten laatsten, dan mag je die uitdrukking dus ook niet lezen los van het eerstgeboorterecht, waarbij het er maar om gaat dat het Joodse volk in ieder geval eerstgeboorterecht zou hebben onder de volkeren als zodanig, maar dat in de praktijk dat eerstgeboorterecht terechtkomt inderdaad bij de gemeente. Waardoor wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen. Dat is trouwens een interessant verhaal, want daardoor kom ik automatisch terecht in Hebreeën 12. Hebreeën 12, waar over de gemeente gesproken wordt, zoals uit de inhoud van ook dit hoofdstuk zo zonder meer blijkt, dus dat aspect bespreek ik niet, hè. Het gaat over de gemeente in onze dagen, waarbij gezegd wordt in vers 16, dat niet iemand zei een hoereerder, nou eigenlijk moet ik vanwege het verband met Galaten ook vers 15 lezen, hè. Namelijk toeziende dat niet iemand verachtere van de genade. En u weet het, als men verachtert van de genade, komt men terecht bij de gelaten. Bij de wet, dus uiteraard, hè? Natuurlijk, ja. Er zijn twee mogelijkheden. Het is of genade, of het is wet. Zie, 1 Timotheus 1, waar we zojuist even waren. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade. Dat is trouwens voor de hand liggend, ook deze... Dit commentaar wat ik erop geef, want deze hele brief gaat over niks anders dan de verhouding tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. Wel, daar gaat Galaten ook over, alleen in de Galatenbrief gaat het over het oude verbond, namelijk de wet, en het nieuwe verbond, namelijk de genade. Het heeft een wat andere benadering, maar de gedachtegang in beide brieven is volkomen gelijk. Het nieuwe verbond, of de Hebreeën spreekt erover, hoe het nieuwe verbond, namelijk der genade, de vervulling is van het oude verbond, namelijk der wet. En bovendien bespreekt het hoe het oude verbond een illustratie is, een schaduw, een afbeelding, een type. Een illustratie is van het nieuwe. Wel nu, daarover spreekt ook inderdaad het tweede gedeelte van Galaten 4. Op een heel andere manier, overigens. Maar niettemin gaat het om precies hetzelfde. Namelijk het oude verbond als uitbeelding van het nieuwe. Maar waar het nieuwe gekomen is, heeft het oude verbond geen enkele functie meer. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Men wil iets bouwen, men maakt daarvan één tekening. Dat is interessant, zo'n tekening. Vooral zolang het gebouw er nog niet staat. Maar op het moment dat het gebouw er staat, kun je de tekening opruimen. Die gooi je niet weg. Toe nou. Ja. Die heb je soms nog eens nodig om de weg te vinden in het gebouw, zal ik maar zeggen. Hij gaat in het archief. Maar verder woon je in het huis. En dat is maar waar het om gaat. En zo is het met de wet. Die gooien wij niet weg. Integendeel. Maar de wet is een beschrijving van een plaatje, van een schema, een illustratie, een tekening dus. Inderdaad, van het nieuwe verbond, maar we leven onder het nieuwe. En dus, toeziende dat niet iemand verachteren van het nieuwe verbond. Want daar gaat de hele brief over. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade gods. En daarna vervolgens... Dat niet, vers 16, dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige gelijk Esau, want hier wordt Esau genoemd. In Galaten 4 was het Ismaël, maar het is hetzelfde verhaal, alleen één generatie eerder. Als je nou ooit praat over de geschiedenis herhaalt zich, dan was het in Genesis, hè? Altijd die erfkwestie. En als dan een kwestie is onder de mensen die grote problemen in de familie veroorzaakt, hè? Dan is het de erfeniskwestie. Maar goed, laat maar zitten. Dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige gelijk Esau. Hoezo dan was Esau een hoereerder of een onheilige? Wel nu, dat was omdat hij om een spijze in ruil voor een bord eten, dat hij om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Zijn eerstgeboorterecht. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Met andere woorden, als wij dat eerstgeboorterecht hier een beetje verkwanselen, inruilen voor eten, zal ik maar zeggen. Wanneer wij deze geestelijke dingen in de praktijk inruilen voor gewoon stoffelijke dingen. Als we dat nieuwe leven, dat geestelijk leven in de praktijk niet op prijs stellen, maar liever, maar meer belang hebben bij het oude leven, want dat is waar het in werkelijkheid over ging, dan worden wij beschouwd van Gods wegen als hoereerders. En dus als onheiligen. In de praktijk namelijk. En bovendien staat erbij, dat kun je nou wel doen, maar daar krijg je spijt van. Dat staat er, daar krijg je spijt van. Zoals Esau. Want, zegt, hoezo dan, hoezo dat eerstgeboorterecht dan? Wel, zegt vers 18, want gij zijt niet gekomen tot Sinaï. Nou, zo staat het er niet, maar ik moet het natuurlijk wat kort doen. De naam Sinaï staat er niet eens, maar er staat de tastelijke berg enzovoort. Ze heeft ook een speciale reden waarom het zo staat, maar daar ga ik nou niet op in. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï. En dan vers 22 meteen. Maar gij zijt gekomen tot Sion. En daarna staat er de naam Jeruzalem. En dan hebben we dus precies dezelfde verhouding als in Galaten 4. Waar Sinaï en Jeruzalem, of Sion, wat in de praktijk hetzelfde is, tegenover elkaar staan. En zo ook hier. Gij zijt niet gekomen tot Sinaï, waar de wet gegeven werd. Maar gij zijt gekomen tot Sion, ofwel tot Jeruzalem. En wat hier dan nog een belangrijke rol speelt in dit hoofdstuk, is niet alleen dat wij gekomen zijn tot het nieuwe verbond en niet tot het oude, maar hier in Hebreeën wordt er ook aan toegevoegd dat wij gekomen zijn weliswaar tot het nieuwe verbond, maar dan in een hemelse toepassing. Dat wil zeggen, wij zijn gekomen tot Jeruzalem en tot Sion, maar niet het tastelijke Jeruzalem of tastelijke Sion, waartoe inderdaad Israël geroepen is en zal komen in de toekomst. Maar wij zijn gekomen, weliswaar tot Jeruzalem en Sion, maar dan Jeruzalem en Sion als uitbeelding van de hemelse dingen zelf. Het is een wat ingewikkeld verhaal. En als ik het uitgebreid moet bespreken, dan lukt me dat gewoonlijk niet zonder een schoolbord en een krijtje erbij. Want het gaat zelfs om een verhouding niet tussen twee dingen, als je het helemaal goed leest, maar een verhouding tussen drie dingen. Namelijk aan de ene kant het oude verbond, aan de andere kant het nieuwe verbond. Maar daarna wordt gezegd, wel, het is weliswaar het nieuwe verbond waaronder wij gekomen zijn, maar dan op een hoger niveau. Want het nieuwe verbond op het aardse niveau blijft beschikbaar voor Israël en de volkeren in de toekomst. Maar het nieuwe verbond op het hemelse niveau, daaraan hebben wij deel gekregen. Zodat wij wel degelijk deel hebben aan Sion en Jeruzalem en aan het vaderland, zal ik maar zeggen, wat beloofd was. Maar dan toch een hemels Jeruzalem, een hemels Sion, een hemels vaderland. En laat de laatste woorden daarna maar gewoon weg. Het wordt gewoon de hemel. En zo staat het dan in Efeze. En misschien is daarmee de term het hemelse of de hemelse dingen, zoals die letterlijk staat in Efeze, wat meer begrijpelijk geworden. De hemelse dingen als zodanig. Maar wel degelijk het nieuwe verbond. Maar goed, om die driedeling gaat het nou niet. Het gaat nou gewoon om die twee. Namelijk oude en nieuw verbond. Want wij leven onder dat nieuwe. Zij het dan ook op een nog hoger niveau. Wij leven onder het nieuwe. Waarbij de gedachte is, wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar wij zijn gekomen tot. En dan moet je eens een mooie telling maken wat er allemaal staat. Hè, vanaf vers 22. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, geïmpliceerd wordt de ontastelijke berg, maar het woord wordt weggelaten. Voor degenen die dat verder bestuderen, zeg ik het maar. Hè. Er staat namelijk in vers 18, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. En als ik dan vraag, waartoe zijn wij dan wel gekomen? Dan concluderen wij meteen tot de ontastelijke berg. En dan weet u, als u goed de gedachte erbij houdt, waarom de naam Sinaï is weggelaten. Wij worden meteen op het goede been gezet namelijk. En als je er overheen leest, vind je het eigenlijk niet meer terug. Want dan sta je op het verkeerde, dan merk je het niet meer. De gedachte is namelijk, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. En als er gewoon Sinaï gestaan zou hebben, zou je weer gezegd hebben, nou, wij zijn niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. En het is ook zo. Maar dan krijg je hetzelfde horizontale verhaal als in Galaten. Maar hier in Hebreeën gaat het een fase hoger. Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar gij zijt gekomen tot het ontastelijke Sion. Dus niet horizontaal, maar inderdaad één fase hoger. En het horizontale, het aardse Jeruzalem en Sion, dat krijgt zijn betekenis straks in de toekomst. In de wederkomst van Christus en in de oprichting dus van het koninkrijk van Christus op aarde. Waarmee maar we zien dat deze brief op geen enkele wijze op Israël of op de volkeren in het algemeen van toepassing gebracht kan worden. Het kan alleen maar gemeentelijke waarheid zijn, want de gemeente is het enige volk wat ooit naar de hemel gaat. Toch? simpele zaken. En dat er Hebreeën boven staat, daar hoeft u zich niks van aan te trekken. De term komt toch in de brief niet voor. Dus dat maakt niet uit, hè? Goed. Er staat dus, gij zijt gekomen tot Sion. Dat hemelse aspect laat ik nu even weg, hè. Speelt niet zo'n belangrijke rol nu. Gij zijt gekomen tot Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. En ik kan het weer niet weglaten, want er staat natuurlijk niet, gij zijt gekomen tot de stad van David. En toch is dat de term die vele tientallen malen in het Oude Testament gebruikt wordt voor Jeruzalem. Maar dan zou het een Israëlitische waarheid zijn, Joodse waarheid, voor straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar er staat, gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. Want Christus is niet alleen de zoon van David, hij is in de eerste plaats de zoon van God. Hemelse dingen dus. En daarna staat er dus ook, gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Schrijf het maar onder elkaar hoor, zet er maar een nummer voor. Hè. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Wel, Jeruzalem en dus nieuw verbond, maar dan het hemelse. Gij zijt gekomen tot de vele tienduizenden der engelen. In Efeze zou nog gewoon staan, gij die eertijds verre waard zijt nabijgebracht. Namelijk, wij die eertijds vreemdelingen waren, hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Daar gaat niks vanaf, dat blijft ook staan. Maar hier in Hebreeën wordt het meteen op het hogere niveau getrokken. Gij zijt niet gekomen tot de vele duizenden Israëlieten. Gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen, want wij zijn hemelburgers geworden, net als de engelen. En zo verder. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. En de algemene vergadering is namelijk de wetgevende vergadering in de Griekse stad, in de Griekse staat eigenlijk, het Griekse koninkrijk. Van oudsher, wat wij het parlement noemen, zal ik maar zeggen. Ik vind het geen fraaie vergelijking. Maar goed, nee, ik heb ze laatst eens horen praten in het parlement. Ik denk, is dat het nou? Maar goed. De wetgevende vergadering, de hoogste regeringsinstantie, dus feitelijk in het Griekse koninkrijk en meteen verbonden met de koning. Die term wordt hier gebruikt, de algemene vergadering. Die algemene vergadering heeft trouwens ook een naam in het Grieks. Dat heet dan de Ecclesia en dat woord staat er hier ogenblikkelijk achter. En wij vertalen dat met gemeente. Maar gemeente, het woord gemeente in de Bijbel heeft dezelfde betekenis als de term algemene vergadering. De twee woorden in het Grieks ter aanduiding van hetzelfde. Een regeringsinstantie. Wij zijn toegevoegd niet zozeer aan het koninkrijk. We hebben niet zozeer deel gekregen aan het koninkrijk. Hoewel dat zo is. En dan te bedenken dat velen zeggen, wij hebben geen deel aan het koninkrijk, want het koninkrijk is straks op aarde enzovoort. Nee, het is veel, veel sterker. Wij hebben deel gekregen aan het koninkrijk. Wij zijn zelfs eerstelingen van het koninkrijk. En op die grond hebben we deel aan de regering van dat koninkrijk. Dat koninkrijk namelijk, wat al lang bestaat en wat in de toekomst ook uitgebreid zal worden naar de aarde. Maar daarom maken wij wel deel uit van het koninkrijk. Je kunt het moeilijk zeggen dat de regering geen deel uitmaakt van het koninkrijk. Is dat dwaas? Zeker wel. Je kunt ook zeggen, wij hebben deel aan de koning. Dat kan ook. Zo staat het er trouwens ook. Wij zijn leden van zijn lichaam. Maar de term lichaam kun je best toepassen op de Griekse volksvergadering als zijnde het lichaam van de koning. Het kan heel goed. Zoiets heet ook een lichaam, hoor. Ook in het Nederlands. Kijk uw woordenboek er maar op na. Dat heet een lichaam. We maken deel uit van de regering van dat koninkrijk, vergis je niet. Daartoe zijn wij geroepen. Het volgende woord, het volgende zelfstandige naamwoord dan, is inderdaad gemeente der eerstgeborenen. Dat wil zeggen, een gemeente, een ecclesia, een algemene vergadering, die per definitie bestaat uit eerstgeborenen. Ieder die daaraan deel heeft, heeft dus eerstgeboorterecht, omdat hij deel heeft aan de regering, aan de koning zelf dus feitelijk. En de gemeente als zodanig van onze dagen, waaraan elke gelovige nu wordt toegevoegd, die gemeente is inderdaad een gemeente van eerstgeborenen. Dat wil zeggen dat die hele gemeente, en blok, als volk, als orgaan, als lichaam, eerstgeboorterecht ontvangt. Dat zal het niet ongedaan gemaakt worden. Dat blijft gewoon zo. Het kan trouwens moeilijk anders, want Christus is het hoofd ervan. En als je het eerstgeboorterecht van de gemeente ontkent, dan ontken je dus het eerstgeboorterecht van Christus, die de eerstgeboren zoon Gods is. Want wij zijn toch Efeze 1 gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Noem eens één zegening van Christus. Zijn eerstgeboorterecht. De zoon Gods. Bij uitstek. De eersteling der doden, de eersteling van de nieuwe schepping, de eerstgeborene, ook de enig geborene. Een ander woord met uiteindelijk gewoon volstrekt dezelfde betekenis overigens. Daaraan hebben wij deel. En de bedoeling is inderdaad dat we dienovereenkomstig zouden leven. Zie? En daarom staat er dat iemand zei een hoereerder, want gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar gij zijt gekomen tot Sion, zelfs een hemels Sion. En gij zijt dus gekomen tot die gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, of ik vertaal bij voorkeur trouwens met ingeschreven zijn, omdat dat kennelijk de strekking is van de uitdrukking. De gedachte is dat we daar ingeschreven staan in bevolkingsregister, als deelhebbend aan de bevolking van de hemel. En gij zijt gekomen tot God. Gij zijt gekomen tot God. Dan zeggen wij, hoezo dan? Wat betekent dat dan? Goedenavond, vele laatsten zullen de eerste zijn. Dat hebben we al besproken. Dat hebben we inmiddels al besproken, dus vooruit. Gij zijt gekomen tot God. Hoezo dan God? Wel nu, God, de rechter over allen. Maar dat betekent dat we delen hebben, zullen hebben aan wat ik dan maar noem zijn rechterschap. Ik weet niet of dat een goed woord is. Dat staat misschien ook niet in uw woordenboek, maar ik weet zo gauw niet. Wij zullen namelijk met hem de wereld oordelen. 1 Korinthe. Wij zullen met hem de engelen oordelen. 1 Korinthe. Wij zullen ook Israël oordelen. Matthäus. Enzovoort. We hebben deel aan Christus namelijk. De rechter. Waarna het misschien voor sommigen eens duidelijk is waarom de stam van dan in het bijzonder ook gemeentelijke waarheid uitdrukt. Want dan betekent rechter. Ja. Maar goed, laat het er maar bij zitten. Dan was een beetje het maatje van Efraïm, hè? Zo zit dat, hè. Maar daar hebben we het misschien nog over. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Namelijk, wij zullen met hem de wereld, namelijk allen, oordelen. Dat is de strekking van deze uitspraak. En anders zou ik niet weten wat het betekent. Gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. En gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Het gaat om geestelijke dingen namelijk, heel uitdrukkelijk. En gij zijt gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond dus. Aan hem hebben we deel gekregen, de middelaar van het Nieuwe Verbond, Jezus. En elders in de brief heet hij vele malen natuurlijk in die functie de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daaraan hebben wij deel gekregen. En we zijn gekomen tot het bloed der besprenging. Dat is het bloed van Christus namelijk, waarmee wij besprengd zijn geworden. Of anders gezegd, wij zijn gekomen tot het leven van Christus, want dat is bloed. We zijn gekomen tot het leven van Christus. Dat leven wat wij inderdaad ontvangen hebben. Kunnen we zeggen, we zijn gekomen tot de geest van Christus. De geest waarin wij, of waardoor wij, tot één lichaam gedoopt zijn. Of zoiets, want dergelijke varianten zijn er nog wel een paar meer van in het Nieuwe Testament. Maar de gedachte is dus inderdaad dat ook hier een vergelijking gemaakt wordt, zij het dan een wat gecompliceerde, maar een vergelijking gemaakt wordt tussen Sinaï en Sion, waarbij Sinaï een beeld is van het oude verbond, namelijk der wet, en waarbij Sion een uitbeelding is van het nieuwe verbond, namelijk der genade. En dus begint dit gedeelte min of meer met dat we zouden toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Wij zouden ons namelijk bewust zijn waartoe wij gekomen zijn. Waaraan wij als gelovigen deel hebben gekregen. En ik hoop dat het duidelijk is dat het nog heel wat meer en heel wat anders is dan de simpele gedachte van, nou, ik ben een gelovige, dus mocht het nou fout gaan, mocht ik nou komen te overlijden, dan ben ik wel behouden wellicht, of dan ga ik wel naar de hemel of zo. Met altijd nog een beetje twijfel in de stem dikwijls erbij. We wilden ook liever niet naar de hemel, want wat hebben we daar nou te zoeken? Maar als ik nou toch moet kiezen, lijkt de hemel toch een wat betere plaats dan de hel. Velen denken daar zo over. Velen voegen eraan toe, en ik kan niet eens harp spelen of zingen. Moeten we nou in de eeuwigheid... hè? We zingen, oh, dat lied kennen jullie waarschijnlijk niet. Wij zullen in de eeuwigheid zingen om de troon. Kennen jullie? Nee? Nee, ik zeg, blijkbaar niet, hè? Oh, dat is een goed lied, hoor. Hè? Ik weet het niet. Ik weet niet waar ik die van ken. Maar sculptuur, zal ik maar zeggen. Dat hoor je eigenlijk te kennen. Wij hadden trouwens een variant. Dat was, wij zullen swingen om de troon. Maar het had iets te maken met de juiste begeleiding. Ja. Why not? Maar goed. Maar het hele punt is dat wij ons zouden realiseren dat onze positie als gelovigen van vandaag heel wat meer is dan alleen maar de gedachte van die levensverzekering. Gaat het verkeerd, dan komt het alsnog goed of zoiets. Wellicht valt het dan mee. Het is heel wat anders. Nu in onze dagen zijn wij toegevoegd aan, en noemt, u hebt het rijtje waarschijnlijk nu onder elkaar opgeschreven, dus dan kun je dat zo oplezen. Wij zijn toegevoegd aan, punt 1, punt 2, geloof het 7 punten zijn, of waren het er 12, hè? 10. Zie, ik kan het niet eens onthouden, maar het is in ieder geval een lange... Oh, dus 10? Ja, is het zo? Dat is ook niet verkeerd natuurlijk, hè? Gij zijt niet gekomen tot Sinai, die 10 dus niet, maar kennelijk dan tot de 10 van Sion. Dat lijkt me ook een stuk beter. Maar kijk maar eens wat daar staat. De gedachte is dat wij eerstelingen zijn geworden van die nieuwe schepping. Dat we deel hebben gekregen aan de positie van Christus. Dat wij in de toekomst, dat in ieder geval de gemeente in de toekomst, de regering vormt, de hemelse regering, vergis u niet, de hemelse regering over heel die nieuwe schepping. En dus ook over die nieuwe aarde. En ook nog over die oude aarde trouwens, zolang hij nog bestaat. Met ingang van de wederkomst van Christus. En daartoe zijn wij geroepen, zodat wij leven in een omstandigheid gelijk als Esau, bestemd voor het eerstgeboorterecht enzovoorts, in afwachting van de tijd van de vader tevoren bestemd. Zodat het nu aardig is om nu te zeggen dat de tijd van de vader tevoren bestemd bij nader inzien wel degelijk ook een uitdrukking is die betrekking heeft op de wederkomst van Christus. Afgeleid dan, maar niettemin is het wel zo. Dat is ook een vastgestelde tijd. Maar dan neemt de gemeente in zijn geheel of in haar geheel die positie in. God zelf, Christus zelf, zal die gemeente als zodanig aanstellen tot zoon officieel. En zal die zoon ook kenbaar maken, openbaren aan de wereld binnen afzienbare tijd. Ja, ik wou zeggen in de toekomst, maar dat klinkt zo ver weg. En zo ver weg is dat natuurlijk niet. Nee. Nou goed, daartoe zijn wij geroepen. En het volgende punt, ter illustratie dan van Hebreeën 12, is dan dat de gemeente als zodanig weliswaar een gemeente is van eerstgeborenen. En de gemeente als eenheid kan dus aangeduid worden als de eerstgeborenen. En aangezien de gemeente het lichaam is van Christus, en aangezien Christus de eerstgeborene is, is dus de gemeente ook de eerstgeborene. En als Psalm 2 zegt over Christus dat hij de heidenen zou hoeden, gij zijt mijn zoon, gij zult de heidenen hoeden enzovoorts, dan slaat het op Christus. Maar als dezelfde uitspraak in Openbaring 12 wordt aangehaald, slaat dat niet alleen op Christus, maar zelfs op de gemeente. Het is één geheel namelijk. Dat is de positie van de gemeente. De gemeente die nu verzameld wordt en die in de toekomst inderdaad in functie zal treden in de openbaring van dat koninkrijk. Maar daarna dienen wij te beseffen, dat is de achtergrond van Hebreeën 12, daarna dienen wij te beseffen dat de gemeente gevormd wordt door verschillende leden van de gemeente. Maar binnen de gemeente is er wel degelijk onderscheid. Want hoewel van buitenaf de gemeente bezien wordt als één en dus als de eerstgeborenen, gemeente van eerstgeborenen, is het toch zo dat binnen de gemeente wel degelijk onderscheid bestaat. En daarover spreekt in het bijzonder hier Hebreeën 12, maar ook vele andere schriftplaatsen. Want de gedachte is dat wij ook individueel tot eerstgeborenen zouden gesteld worden. Want de vraag is uiteindelijk welke plaats wij in de gemeente uiteindelijk in de toekomst zullen innemen. En nou niet van die valse bescheidenheid, zo van als ik maar helemaal onderaan, als ik er maar bij mag horen, is het mij genoeg. De bedoeling is namelijk dat ook wij individueel tot zonen zouden worden gesteld is de gedachte. En daartoe worden wij opgeroepen, juist omdat wij deel hebben aan de gemeente van eerstgeborenen. Hebben die? Het is niet zo moeilijk, als ik het even terugkoppel naar Israël, krijg je hetzelfde verschijnsel. Israël, heel Israël is één volk van eerstgeborenen, één volk van eerstgeborenen. Maar in Israël is er altijd nog het verschil tussen de diverse stammen. Waarbij de stam van Efraïm eerstgeboorterecht had. Waarbij de stam van Levi het priesterschap ontving. Waarbij de stam van Juda het koningschap ontving. Maar binnen die stammen was er weer onderscheid. Want binnen de stam van Juda had niet elke familie deel aan de koning. Niet elke familie maakte deel uit van het koningshuis. En binnen Levi, niet elke familie van Levi had het priesterschap ontvangen. Enzovoorts. Daar zit dus inderdaad een bepaalde rangorde in. Want men mag dan tot Israël horen en dus deel hebben aan een volk van eerstgeborenen. Maar het neemt niet weg dat er binnen Israël ook onderscheid gemaakt werd tussen eerstgeborenen en wat daarop volgde. Of wat daaronder zit. Laatstgeborenen, vooruit dan. En zo is het bij de gemeente ook. En de gedachte is hier dat die gemeente van eerstgeborenen is. En aangezien wij het deel aan hebben, zouden wij ook inderdaad wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Zoals in Efeze staat. En hier staat dat we zouden wandelen niet als een hoereerder of onheilige gelijk Esau. Die terwille van dit aardse leven dit eerstgeboorterecht inderdaad opgaf. Maar ik kreeg er inderdaad spijt van. Dat is de situatie. Nou, van daaruit kan ik wel weer terug naar Galaten 4. Want daar vinden we ook Sinaï en Sion tegenover elkaar. Waarbij Sinaï letterlijk genoemd wordt. Sion niet, maar in plaats daarvan staat er gewoon Jeruzalem. En dat blijft dus in de praktijk gewoon hetzelfde. Maar diezelfde vergelijking tussen oude en nieuw verbond vinden wij ook terug. Niet alleen in Sinaï en Sion. Maar we vinden het ook terug in Ismaël en Isaac, dat zal u duidelijk zijn, want daar gaat het ook over in het bijzonder. Maar even één generatie eerder vinden we dezelfde verhouding ook terug in Hagar, want ik blijf het maar via het Hebreeuws van het Oude Testament uitspreken. Hagar, met de H ervoor. Hagar en Sarah, want die beelden in principe ook hetzelfde uit. En dat is wat Esau en Jacob uitbeelden, en dat is wat Lea en Rachel uitbeelden. Het is allemaal precies hetzelfde. Het herhaalt zich vele malen. Zodat inderdaad die tegenstelling inderdaad een paar keer genoemd wordt in een bepaalde volgorde. Nou, hoort gij de wet niet? Er is namelijk geschreven, ja, dat Abraham, die had zegeningen ontvangen en die zou hij moeten vererven. En het Joodse volk, levend onder de wet, zei, wij zijn zonen Abrahams en wij zijn vrij. Toen zei de Heer, nou dat is niet waar, want als je de zonde dient, ben je een slaaf van de zonde. En als je slaaf bent, ben je niet vrij. De andere optie was geweest, je leeft onder de wet. En ieder die onder de wet leeft, is een slaaf van de wet. En als je een slaaf bent, ben je niet vrij. Hetzelfde verhaal. Of het nou de zonde is of de wet, in beide gevallen gaat het om hetzelfde. Men is dan niet vrij namelijk. Maar de erfgenaam van Abraham moest wel degelijk niet een slaaf, maar een vrije zijn. En dus ging de erfenis niet naar Ismaël, geboren uit de slavin, Hagar, maar naar Isaac, geboren uit de vrije. En dat was de les die de Heer Jezus zijn toehoorders voorhield in, wat was het? Ik geloof Johannes 7 of daar in de buurt, Johannes 8. Hij zei, als je nou bij mijn woord blijft, dan zul je de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En waar de meeste christenen niet vrij zijn, geloof ik dus dat de meeste christenen de waarheid niet verstaan. De meest eenvoudige waarheid overigens, maar ze verstaan het niet. En dat de tijdgenoten van de Heer Jezus die waarheid niet verstonden, dat is nog te begrijpen. Zij leefden nog in de dagen van het oude verbond. En de Heer zei bij die gelegenheid ook, ik heb nog wel een paar dingen meer te zeggen, maar dat komt later, komt binnenkort. Enzovoorts. Hij zegt, maar blijf bij mijn woord. Als je daarbij blijft, als je daarin blijft geloven, dan zult gij binnen afzienbare tijd de waarheid verstaan. Want dan zal de Heilige Geest uitgestort worden en die zal u in heel de waarheid leiden, hetgeen inmiddels gebeurd is. En hij zei, dan zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Toen werden ze boos. Toen zeiden zij, wij zijn Abraham Satan, we hebben nooit iemand gediend. En toen zei de Heer, nou en ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Had ik net zo goed wet kunnen zeggen. Maar u weet hoe het verhaal eindigde. Ze wilden hem doden. En hij zei, gij zijt van uw vader de duivel. En het verhaal eindigt met, en weggaande verborg hij zich van hen. Gelijk het is in deze dagen, denk ik er altijd achteraan. Want dat is precies waar het om gaat. Het is een uitbeelding van onze bedeling. In plaats van dat zij bij zijn woord bleven en de waarheid verstonden en dus vrijgemaakt zouden worden, lieten zij zijn woord los en de Heer verborg zich voor hen. En zij zijn meer in slavernij dan ooit tevoren. En ze weten het niet eens. Waarna hun slechte voorbeeld gevolgd werd door het christendom. Precies hetzelfde. Want of je nou over het Joodse volk praat of over in het algemeen christendom, gebeurt in de praktijk precies hetzelfde. Men houdt vast aan wetten, men maakt zichzelf tot slaaf, men brengt zichzelf in slavernij, ook tamelijk bewust. Niet iedereen natuurlijk, maar in het algemeen gebeurt dat, dat bedoel ik maar te zeggen, enzovoort. Maar men verstaat de waarheid niet en zal hem ook nooit verstaan. Zolang men niet vrij wil worden. Wilt gij vrij worden? Wilt gij genezen worden, vroeg de Heer aan zijn tijdgenoten. Als men niet wil, ja, dan hoeft het niet. Nou goed. Maar Abraham, men zei, we zijn Abraham's zaad, waarna de Heer zei, gij zijt van uw vader de duivel. Want die had uitgevonden dat God wel gesproken had, maar dat je zijn woord kon verdraaien en anders kon uitleggen. En dat is precies wat de Joden ook geacht werden te doen. Veranderen, buigen en trekken aan dat woord Gods, om er maar niet in te hoeven geloven, enzovoorts. En dus zegt hij, gij zijt van uw vader de duivel. Maar waar het gaat over vader Abraham, wel nu. Vader Abraham had twee zonen, Ismaël stamde ook van Abraham af. Ismaël zou ook kunnen zeggen, wij zijn Abraham's zaad. En Ismaël heeft in ieder geval nooit onder de wet geleefd. Wel onder de zonde overigens. Maar Ismaël erfde toch niet. En Esau was ook Abraham's zaad, een generatie later, maar erfde toch niet. En Amalek was toch ook Abraham's zaad, maar het zou tot in lengte van jaren, tot in de wederkomst van Christus aan toe, de grote tegenstander van God zijn. De Heer zou een strijd hebben met Amalek van geslacht tot geslacht, maar Amalek stamt van Abraham af. Dus dat betekent niet zoveel. Nou, hoe dat ook zij, Abraham had twee zonen, later nog een paar, maar daar gaat het nou niet over. Abraham had twee zonen, één uit de slavin, de dienstmaagd, één uit de slavin, één die dus niet vrij was, en één uit de vrije. Met een fundamentele juridische aangelegenheid. En dan staat er maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest, Ismaël namelijk. Want die werd geboren uit de dienstmaagd Hagar en volgens de wet is de zoon van de dienstmaagd de zoon van de slavin. Een slaaf en wordt als slaaf geboren. Een wetten die wij niet meer kennen. Nou, tot voor kort waren ze in Nederland goed bekend, maar daar zullen we het maar niet meer over hebben. Nee, tot voor een paar honderd jaar dan, zou ik maar zeggen. Maar daar gaat het nou niet meer over. Maar de zoon van de slavin wordt inderdaad in onvrijheid als slaaf geboren. Want hoewel je kunt zeggen dat Ismaël een zoon was van Abraham, kun je net zo goed zeggen dat hij een slaaf was van Abraham. Het is net zo goed waar. Waar nog bij komt dat zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij sowieso in niets van een slaaf. Stond er in vers 1 van ditzelfde hoofdstuk. Zo zie je maar weer hoe het samenhangt. Zodat Ismaël inderdaad een slaaf was, weliswaar een zoon, althans een kind, maar waar op het moment dat hij zoon zou zijn, zou moeten worden, werd hij onterfd. Dat weet u toch, van Ismaël. Hoe oud was hij ook weer, 12, 13 jaar? Ik kan het nooit uit elkaar houden, bovendien weet ik nooit precies of de berekening klopt. Want iemand die 12 jaar is, begint aan zijn 13e en daar zal wel de verwarring uit ontstaan. Iemand die 12 jaar oud is, leeft in zijn 13e jaar. Toch? Dat heb je toch, hè? Goed. Dus hoe oud Ismaël nou precies was, weet ik dan ook niet precies. Maar 12 of 13, in ieder geval boven de 12. Hij zou tot zoon moeten gesteld worden. In ieder geval volgens Joods gebruik. Al bestond dat Joodse gebruik nog niet misschien. Niet als Joods gebruik, maar misschien bestond het toen wel. Maar in plaats van dat hij tot zoon werd gesteld, werd hij inderdaad uitgedreven. Ten behoeve van Ismaël, die toen 5 jaar was. Dat vind ik altijd wel nadig. Staat er niet bij, maar dan moet je kun je uitrekenen. Het is een ingewikkelde berekening, maar je kunt het uitrekenen. Hij was 5 jaar oud. Maar Ismaël werd uitgedreven inderdaad. De slaaf werd weggestuurd. Hij werd geen zoon. Eigenlijk is het zo, en dan koppel ik het nog even terug naar vers 1... dat elke zoon die aangesteld wordt, eigenlijk daarvoor slaaf was. Want zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een slaaf. Kind is namelijk eigendom van de ouders. Dan krijg je wel last met de kinderbescherming natuurlijk, maar vooruit maar weer. Maar een kind is eigendom van de ouders, is de gedachte, totdat de ouders inderdaad het kind meerderjarig verklaren. Want daar komt het ongeveer op neer. En op dat moment zouden ze afstand van het kind moeten doen. Dat is een advies wat ik hun kan geven. Maar dat even tezijde. Nee, dat meen ik. Dat meen ik. Ouders moeten kinderen loslaten. Zo is het nou eenmaal. Ze zijn vrij. Blijft geen bezit. Maar de gedachte is dat ieder die tot zoon wordt gesteld, eerst dienstknecht was. Dat wil zeggen, zich bevond in de positie van slaaf. Gewoon omdat hij kind was. Heb je die? Nou, daarom worden wij als gelovigen van vandaag aan de ene kant beschreven als vrijgelatenen des Heren. Vrijgemaakt, levend onder het nieuwe verbond en niet onder de wet. Niettemin worden we van de andere kant wel degelijk beschreven als dienstknechten en dus slaven van Christus. Omdat we zijn eigendom zijn, maar de gedachte is dan vervolgens dat wij kinderen zijn en daarom dienstknechten. Wij verschillen niets van een dienstknecht. Opdat wij in de toekomst tot zonen zouden gesteld worden. En dat gaat ook gebeuren. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar goed, ik laat het maar weer los en ik blijf bij Galaten 4, nu vers 22. Abraham had 2 zonen, 1 uit de dienstmaagd, 1 uit de vrije. De een was dus per definitie een slaaf en de andere was per definitie vrij. En dan staat er dus, maar gene die uit de dienstmaagd is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Waar dus gezegd wordt dat toen God Abraham een zoon beloofde, toen dacht God niet aan Ismaël, maar aan Isaac. En als u dat te moeilijk vindt, omdat Ismaël en Isaac er toen nog niet waren, dan zeggen we dus anders, ook in overeenstemming met het schriftgedeelte. Toen God aan Abraham een zoon beloofde, dacht hij niet aan Hagar, maar aan Sarah. In elk geval. En dat weet ik zeker, want dat staat gewoon in Genesis. Er staat, maar Sarah zal een zoon hebben. Niet Hagar, maar Sarah zal een zoon hebben. Dus dat is een duidelijke zaak. En dat is ook wat hier staat. Het mag dan zijn dat Abraham een zoon had. Punt 1, hij was eigenlijk een slaaf, want hij was geboren in de slavin. Punt 2, God had een zoon beloofd. En dat was niet Ismaël, dat was Isaac. Net zo goed als dat God een zoon beloofde min of meer aan Isaac vervolgens, waarbij hij niet dacht aan Esau, maar aan Jacob. Want eer zij geboren waren, werd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Aangehaald in Romeinen 9, maar gewoon afkomstig uit Genesis. Eer zij geboren waren, de meerdere zal de mindere dienen. Wat hetzelfde is als de laatste zal de eerste zijn en de eerste de laatste. Want de meerdere Esau zou inderdaad de mindere, namelijk Jacob, dienen. God dacht niet aan Esau, maar aan Jacob. Nou, en zo verder. God bepaalt dat namelijk. Dat is de strekking van Romeinen 9 met de uitspraak, het is niet alles Israël wat uit Israël, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen. Dat wil zeggen, God heeft in gedachten wie hij tot erfgenaam zal stellen. En alleen degene die God in gedachten, degene die God beloofd heeft, die zal erven. Nou, dat is wat hier ook achter steekt. En er staat dus gewoon, kan wel wezen dat je van Abraham afstamt, maar dat zegt niks. Bovendien, als je een slaaf bent, zul je niet erven. Je moet een zoon zijn om te erven. In de zin van erfgenaam. Maar niet een slaaf. En dus, 2 argumenten. Ismaël werd onterfd, want hij was een slaaf. Ismaël wel onterf, want hij was niet naar de belofte. Isaac was de beloofde zoon. Namelijk degene die uit de vrije was, staat er in vers 23. En dan staat er meteen bij, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Ja, die ook een andere beduiding hebben, denken wij dan. Maar het gaat er maar om dat dit de belangrijkste is voor ons. De belangrijkste betekenis daarvan is niet of het historisch wel gebeurd is, zo ja en wanneer en waarom niet. Wat voor ons van belang is, is wat het betekent. Wat God in de geschiedenis heeft willen uitdrukken. En wat hij via het verslag van die geschiedenis ook aan ons heeft willen bekendmaken. En u weet, hè, als van Abraham gezegd wordt, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, staat er vervolgens bij, in Romeinen 4, staat erbij dat die dingen zijn geschreven niet alleen om zijn entwil, want hij wist het toch wel. Maar ze zijn opgeschreven ook om ons entwil. Opdat wij zouden weten dat degene die gelooft door God rechtvaardig gerekend wordt. En denk erom dat God rekenen kan. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Het werd geschreven voor ons. En dat is met deze geschiedenissen ook zo. Deze van Ismaël en Isaac. Ze zijn geschreven voor ons. Ze hebben een beduiding, een betekenis dus. Beduiding is trouwens een aardige theologische term, denk ik altijd. Ze hebben een duiding, want beul laten we weg. Ze hebben een duiding, inderdaad, op onze dagen. Waarbij aangegeven wordt het verschil, inderdaad, tussen niet alleen maar de gemeente, Isaac, en Israël, namelijk Ismaël. Niet alleen dat. Dat is de oppervlakkige verklaring. Zo van het Joodse volk, net als Ismaël, terzijde gesteld. En Isaac, namelijk de kerk, ervoor in de plaats. Het is veel meer dan dat. En in het verband waarin het staat, heeft het ook een andere betekenis. Dit is wel waar, maar er staat iets veel belangrijkers achter. Namelijk het volk wat onder de wet leefde, het volk wat slaaf was, werd terzijde gesteld. En degenen die vrij waren, worden ervoor in de plaats gezet. En als wij in de plaats van dat Joodse volk, in de plaats van Israël gesteld zijn, omdat we vrij zijn en omdat we leven onder het nieuwe verbond, is het op zijn minst onterecht, maar eigenlijk godslasterlijk, om dan alsnog te leven alsof wij slaven zijn. En ons bewust te stellen onder de slavernij, niet alleen van de zonde, Romeinen 6, maar ook onder de slavernij van de wet, Romeinen 6 en 7. Wij zouden ons stellen namelijk onder de heerschappij van de geest. Romeinen 8. Dat heb ik ze alle drie weer eens gehad. Onder de leiding stellen van de geest Gods. En wat doet die geest dan met ons? Romeinen 8. Wat doet de geest met ons? Jij leidt ons in heel de waarheid. Maar dat staat niet in Romeinen 8. Dat is wel waar. Maar dat staat niet in Romeinen 8. Hij leidt ons tot het zoonschap. Dat zegt Romeinen 8. In de praktijk is het min of meer hetzelfde. Maar hij brengt ons tot onze aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam, staat er. Daarom leven we door de geest. Daardoor zouden wij geleid worden. Niet door de wet die opgelegd wordt van hoger hand van wie dan ook maar door de geest Gods die in ons woont. Ik weet niet of ik het vorige keer nog gezegd heb, maar als wij vinden dat iemand, dat een gelovige inderdaad niet goed genoeg voor God leeft, dan heeft het geen zin hem te zeggen wat hij dan doen en later moet, hem een wet op te leggen. Het enige wat zin heeft, is om te bevorderen dat die geest ook inderdaad werkt in ons, in de gelovigen. En als u zegt, maar wij kunnen elkaar de geest toch niet geven, dan zeg ik, nee, dat niet, maar u weet toch hoe u de geest hebt ontvangen? Door het woord. Het woord is geest. Het woord is leven. En we nemen dat woord tot ons, opdat dat woord niet alleen door ons geloofd zou worden en dus voor waar gehouden zou worden, maar opdat dat woord ook de basis zou zijn ook voor onze levenswandel. En dan worden wij door het woord geleid, met de woorden van Psalm 119. U weet wel, er moet hier in Urk ook wel ergens een huis te vinden zijn waar het aan de muur hangt. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En waarmee zal de jongeling zijn pad bewaren? Ook Psalm 119. Indien hij dat houdt naar uw woord. En in meer nieuwtestamentische termen, uw geest. Indien hij dat houdt naar uw geest. Want uw woord is geest en leven. En als we vinden dat anderen het niet goed doen, niet goed genoeg zijn, als we geneigd zijn van nature anderen te zeggen wat ze doen en laten moeten, dan zullen we ons moeten realiseren dat dat niet werkt. Beter is om die anderen dan te confronteren met de woord Gods. En verder niet, verder niet. Het woord Gods en verder niet. Opdat men daaruit zou leven, dat men dat zou kennen, zich eigen zou maken enzovoorts. En opdat men zich daardoor zou laten leiden. En dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid vervolgens voor een ieder die dat woord en dus die geest ontvangen heeft. Dat is waar het om gaat. En dat is wat God beloofd heeft. Niet onder de wet, want degene die onder de wet leeft, wordt onterfd. Degene die slaaf is van de wet en eventueel van de zonde, maar dat staat er hier niet bij. Degene die slaaf is van de wet, wordt onterfd, wordt weggestuurd. En ook meer in wat grijstinten, ook weer in wat meer praktische zin, is het ongetwijfeld zo. Als wij actief de Heer willen dienen en wij stellen ons daarbij of daarnevens onder de wet, dan stuurt de Heer ons gewoon weg. Dat is een dienstknecht waar hij niks aan heeft. Toch? Drijf hen uit. Enzovoort. Drijf de zoon van de dienstmaagd uit, want die zal niet erven met de zoon van de vrije. Geldt niet alleen voor die twee volken, maar geldt net zo voor u en ik. Voor u en mij bedoel ik. Wanneer ik mij onder de wet stel, ben ik voor de Heer niet bruikbaar. En wanneer ik leef onder de genade, uit zijn hand, uit wat hij doet, hij geeft. En uit zijn woord, in onderwerping en trouw aan hem. Wel, dan ben ik beschikbaar. Geschikt bedoel ik eigenlijk te zeggen, voor hem. Dat is het hele verhaal. Dat is het achtergrond van de uitspraken die ik zo vaak gehoord heb. Van, ik wil al zoveel jaar de Heer dienen, maar ik weet niet hoe. En ik begrijp ook niet hoe. En er komt niks van terecht enzovoorts. Nee, zal niet. Verachtend van de genade zeker, denk ik dan. Kennen we hem? Kennen we zijn woord? Kennen we de waarheid? Verstaan we de waarheid? Leven we eruit? Willen we daar wel uit leven? Pas dan zijn we bruikbaar voor hem en ook in die situatie, pas in die situatie, kan de geest ons leiden, kan hij zijn leven in ons leven enzovoorts. En in de andere situatie, dat is op ons van toepassing, dat wij inderdaad de Heilige Geest bedroeven. De Heilige Geest door welke wij wel degelijk overigens verzegeld zijn tot de dag der belofte. Zo staat het er, hè? Wat is het, 2 Korinthe 1? Ik weet niet precies. En bedroef de Heilige Geest Gods niet door welke gij verzegeld geworden zijt tot de dag der verlossing. De belofte zij, der verlossing. Dat wil zeggen, die verzegeling blijft. Eeuwig leven raken we niet kwijt. Anders zou het immers geen eeuwig leven zijn. Maar de Heilige Geest kunnen we wel bedroeven. En aangezien er maar twee manieren zijn om te leven, aangezien de een is onder de wet en onder de genade, en aangezien wij zouden leven onder de genade, is het dus zo dat we de Heilige Geest Gods bedroeven wanneer we ons stellen onder de wet. Zo eenvoudig is dat. En zo verkwanselen wij dan inderdaad ons persoonlijke eerstgeboorterecht. Ruilen het in voor aards leven, om een schoon gelaat te kunnen tonen naar de mensen met de woorden uit Galaten 6. Dat is wat dan gebeurt. Maar we zouden niet schoon gelaat tonen aan de mensen. We zouden als rein en heilig voor God leven. En zo hem dienen. En dat zijn in de praktijk twee verschillende dingen. Het zijn bovendien dingen waartussen wij als gelovigen inderdaad een keuze moeten maken. Ja, die keuze ligt opgesloten in onze keuze wanneer we tot geloof komen, zal ik maar zeggen. Voor zover we ooit op een moment dan tot geloof komen. Je kan het altijd geweest zijn, hoor. Dat kan ook, hoor. Maar niettemin, die keus moet je toch maken, hoe dan ook. Om inderdaad te kiezen tussen het oude leven of dat nieuwe leven. De mens dienen, onszelf dienen, andere mensen dienen of de Heer dienen. En dat is een keuze die heel elementair is, zal ik maar zeggen. Die ook een hele zware is, laat ik dat er meteen bij zeggen. Maar het is ook een keuze die niet moeilijk hoeft te zijn, eenvoudig. Omdat de Bijbel duidelijk genoeg aangeeft wat we zouden kiezen. En wij weten het ook wel. Maar we zijn bang voor de consequenties. Maar goed, daar zal ik het eerst bij laten. Want het is weer tijd voor de pauze. En zo waren wij in Galaten 4 bij deze opsomming. Een dubbele opsomming, eigenlijk. Waarbij steeds twee tegenover elkaar gesteld worden, die altijd de uitdrukking zijn van het oude verbond aan de ene kant, moet de linkerkant zijn trouwens, En het nieuwe verbond. Aan de rechterkant uiteraard. In vers 22, om het rijtje maar even te volgen, hebben wij inderdaad een Hagar tegenover Sarah natuurlijk, maar daarmee een slavin tegenover de vrije. Vervolgens in vers 23 hebben wij die twee zonen, namelijk Ismaël aan de linkerkant, zeg dus maar weer, en dan Isaac aan de rechterkant. Bovendien in vers 23 hebben we aan de linkerkant vlees, want Ismaël was uit het vlees geboren. En aan de rechterkant geest, maar dat staat er niet, in plaats daarvan staat er belofte. En belofte en geest zijn woorden die wel eens vaker tegen elkaar aan staan in de Bijbel. De belofte, namelijk de belofte van de Heilige Geest, of de geest der belofte, of hoe het maar heten mag. Het gaat om geestelijke dingen die beloofd zijn. In vers 24 staat tegenover elkaar de twee verbonden, namelijk het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En daarbij kun je dus ook nog noteren de wet, vanzelfsprekend, tegenover de genade. En vervolgens staat Sinaï natuurlijk tegenover Sion, Jeruzalem, maar dat wordt pas later genoemd in vers 25. En vervolgens staat nog, wordt ook de dubbele tegenstelling gemaakt, hier minder opvallend dan in Hebreeën 12, maar er staat, wordt in vers 25 gesproken over Sinaï, die overeenkomt met Jeruzalem dat nu is. En Jeruzalem dat nu is, is gewoon de aanduiding van het judaïsme als zodanig, het jodendom, onder de wet. Je kunt zeggen het jodendom geregeerd door de wet, maar aan de andere kant geregeerd door Jeruzalem. En de term Jeruzalem is in de hele Bijbel trouwens de aanduiding van een koninkrijk. Maar Jeruzalem dat nu is, is uiteraard de aanduiding van het judaïsme, het Joodse volk levend onder de wet. Waarna de tegenstelling gemaakt wordt met Jeruzalem dat boven is, vers 26. En het is dus volstrekt hetzelfde als Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem namelijk, de stad des levende Gods, uit Hebreeën 12. Hier kom je dus ook boven terecht. Want Jeruzalem dat nu is, wordt in overeenstemming gebracht, of komt overeen met Sinaï, en dus komt overeen met de wet. Jeruzalem is onder de wet. En daartegenover staat Jeruzalem dat boven is. Wat dus ontbreekt in het rijtje, is een Jeruzalem wat beneden zal zijn. Net als in Hebreeën 12. Hebben we die nog? Jeruzalem wat beneden zal zijn. Dat is de werking namelijk van het nieuwe verbond straks over het Joodse volk in het bijzonder en Israël in het algemeen. En de volkeren uiteraard in de openbaring van het koninkrijk van Christus. In een hersteld, herbouwd ook Jeruzalem. Maar dat wordt niet eens genoemd. En vandaar dat sommigen de draad kwijtraken. In dit schriftgedeelte vooral. Ik weet nog, dat mag ik natuurlijk misschien weer niet vertellen, maar ik had dus jaren terug, dat is lang geleden, ja, had ik een gesprek met Jehovah's getuigen. En nadat het gesprek al flink lang geduurd had, kwamen ze natuurlijk achter dat ik ook wel eens vaker wat in de Bijbel gelezen had. En toen werd het gesprek wat openen. Toen werd mij een vraag gesteld. Was de vraag, wat denkt u dan van Galaten 4? En toen kwam dit stukje. En dat was een eerlijke vraag bij die gelegenheid, want men wist er geen raad mee. Men raakte de draad kwijt. Het is erg ingewikkeld. Uiteindelijk, hè. Toen waren de rollen een keer omgedraaid. Maar goed, is me daar nooit meer overkomen, overigens. En ik heb die Jehovah's getuigen trouwens ook nooit meer gezien. Laat ik dat erbij vertellen. Want zo gaat het dan. Maar toch is het niet zo moeilijk wanneer we de rest van de Bijbel inderdaad kennen. De geschiedenis als zodanig kennen, dan mag het niet moeilijk zijn. Hier wordt een tegenstelling gemaakt tussen het oude en nieuwe verbond, uiteraard. Maar er wordt wel degelijk ook hier op gewezen dat nieuwe verbond hier een hemelse toepassing heeft. Want vandaar de tegenstelling tussen Jeruzalem dat nu is en Jeruzalem dat boven is. Daar is iets vreemds mee, want het is niet een perfecte tegenstelling. De normale tegenstelling zou namelijk geweest zijn Jeruzalem dat nu is en Jeruzalem dat straks zal zijn. Maar in plaats daarvan staat er Jeruzalem dat boven is. En als je nou goed kunt lezen, ik weet dat het wat arrogant klinkt, maar als je nou goed kunt lezen, lees je dus in één keer dat het Jeruzalem dat boven is, in de toekomst beneden zal zijn. Dat heb je toch, of niet? Het gaat om de tegenstelling tussen Jeruzalem dat nu is, dat is in slavernij, met haar kinderen, met haar zonen. Dat is de wet dus, hè. En dan komt vers 26 met, maar Jeruzalem, en dan zou het moeten zijn, Jeruzalem, dat zal zijn. Toekomende Jeruzalem. Maar in plaats van dat gesproken wordt over een toekomend Jeruzalem, een Jeruzalem in de toekomst, staat er Jeruzalem dat boven is. Nou, dat is net zo goed nu. Als je het zo leest, is het niet eens een tegenstelling. Maar heel de gedachte is dat Jeruzalem wat in de toekomst op aarde openbaar zal worden. Dat is er al, maar niet hier. Niet hier op aarde bedoel ik, maar is al in de hemel. En dat is de gedachte. Vandaar dan ook dat in Openbaring gesproken wordt over een Jeruzalem. Waar begin ik aan? Kom ik weer niet door het schriftgedeelte heen. Nou goed. Vandaar dan ook dat in Openbaring gesproken wordt over een Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Begrijp je me goed? Niet alleen nederdaalt naar de aarde. Het komt ergens vandaan, namelijk uit de hemel. Hetgeen betekent dat wat in de toekomst op aarde zal verschijnen, gezet worden, of hoe het maar heten mag, is het daarvoor ook al, maar niet op aarde, maar in de hemel. Maar ja, ik zeg, waar begin ik aan? Want het probleem is natuurlijk dat gewoonlijk bij dat visioen over dat Jeruzalem in Openbaring 21 en 22 gewoonlijk gedacht wordt aan een letterlijke stad die in de hemel geprefabriceerd is, prefab heet zoiets, hè? Die in de hemel eerst gebouwd is en die dan in de toekomst ergens op aarde, bij voorkeur ergens op een nieuwe aarde, gezet zal worden. En die gedachte komt voort uit een beetje naïeve gedachte, neem me niet kwalijk, maar uit een nogal naïeve gedachte van je moet alles wat in de schrift staat letterlijk nemen. Het is een noodlottig misverstand. Ik zeg ook niet dat je alles overdrachtelijk moet nemen. Ik zeg dat je de dingen moet nemen zoals ze er staan. En zoals het er staat, moet ik zeggen dat ik heb nog niet anders gezien dat heel Openbaring volstaat met visioenen, met dus een overdrachtelijke betekenis, en soms een beetje toelichting, maar normaal een visioen met dus een overdrachtelijke betekenis, zodat ook in het laatste visioen van Openbaring, want het blijft, waarom zou het nog geen visioen zijn? Johannes zegt steeds, ik zag dit, ik zag dat, ik zag zus en ik zag zo. En in Openbaring 21 zegt hij, ik zag Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem. Dat is dus niet het Jeruzalem dat nu is. Maar ik zag een nieuwe Jeruzalem. Dat komt dus na Jeruzalem wat nu is, toch? Ja, u zit me aan te kijken, waar wil je naartoe? Maar dit moet je eerst begrijpen. Ik zag een nieuwe Jeruzalem nederdalen uit de hemel naar de aarde. Nou, het Jeruzalem wat nu is, wat is dat? Overdrachtelijk. Het Jeruzalem dat nu is. Is gewoon de wet hier. Dit Jeruzalem uit vers 25. Dit Jeruzalem dat nu is, is Israël levend onder de wet. De heerschappij van de wet. Onder het oude verbond. En wat er mee wezen, maar oude verbond dus. Wat is dan een nieuw Jeruzalem? Het gewoon nieuw verbond. Dat is heel gemakkelijk. Jeruzalem dat nu is, is dienstbaar, is in slavernij. Dat kan toch alleen maar het oude verbond zijn? Bovendien, daar hebben we het toch over. Hagar, de slavin, Ismaël, het vlees. Jeruzalem dat nu is, in slavernij, is gewoon het oude verbond, Sinai. Daar heb ik ook een sommetje van 7. Jeruzalem dat nu is, is de wet, het oude verbond. Wat is dan een nieuw Jeruzalem? Het nieuwe verbond. En wat Johannes ziet in het laatste visioen van heel de Bijbel, is hoe dat nieuwe verbond en dus ook de werking daarvan uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Met andere woorden, het is eerst in de hemel van toepassing, daarna en alzo ook op de aarde. We hebben dat ermee gehoord. Ja, in verband met het koninkrijk, precies, in verband met het koninkrijk. Maar daar hebben we het ook over. Want dat nieuwe verbond is de basis van dat nieuwe koninkrijk. Bovendien, het nieuwe verbond wordt geleid door de hoge priester. Het koninkrijk van Christus wordt geleid door de koning. Maar u weet toch net zo goed als ik dat de koning van dat koninkrijk van Christus is tegelijkertijd hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, koning en priester. Als priester is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Als koning is hij de koning van het koninkrijk. En dus dat Jeruzalem als uitdrukking heel de Bijbel door van het koninkrijk is een uitbeelding van het koninkrijk van het nieuwe verbond. Het koninkrijk met de troon der genade. In tegenstelling tot Jeruzalem wat nu min of meer nog steeds is, namelijk de wet, de heerschappij van de wet. En wat Johannes dus ziet is hoe het koninkrijk inderdaad komt uit de hemel naar de aarde. Of hoe het nieuwe verbond komt uit de hemel naar de aarde. Waar is het koninkrijk nu? Staat erbij. Jeruzalem dat boven is, dat is ons aller moeder, onze moederstad om zo te zeggen. Dat is waar wij geboren zijn. Of waaruit wij geboren zijn, of waarin wij geboren zijn. Het hemelse koninkrijk van Christus. En dat zal in de hemel, zal in de toekomst komen uit de hemel naar de aarde. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, wat natuurlijk hetzelfde is. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Uw koninkrijk komen uit de hemel uiteraard naar de aarde. Het koninkrijk is nu in de hemel en het komt straks naar de aarde. Of beter nog, het verhuist niet hoor, het wordt uitgebreid naar de aarde. Voor de goede orde zeg ik er maar bij. Want sommigen hebben dus een vreemde gedachte bij. Hè? Het komt uit de hemel en het daalt neder naar de aarde zonder overigens de hemel te verlaten. Het breidt zich uit. Normale gang van zaken met een koninkrijk. Het breidt zich uit of het krimpt in. Maar altijd vanuit de residentie. Vanaf de troon zal ik maar zeggen. In de Bijbel in elk geval is dat zo. Wat Johannes dus gewoon zag is hoe het koninkrijk nu nog in de hemel verborgen is, maar dat het in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, komt naar beneden, naar de aarde en het vult uiteindelijk zelfs de hele schepping. En bovendien Openbaring 21 en 22 vertellen eigenlijk precies hetzelfde als Daniel 2. Maar daar heet het koninkrijk een steen. Een steen zonder handen afgehouden die heel de aarde zou vullen, waaruit je maar weer ziet dat de aarde hol is. Maar ook dat was een ander verhaal. Goed, hè? Koninkrijk wat de hele aarde zal vullen, van die steen namelijk, en er staat ook bij dat het dat betekent, er staat, en het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zodat het in ieder geval betekent dat die steen een beeld is van het koninkrijk. In elk geval van Christus dus. En van een volk, maar daar zou ik maar even niet over hebben voor het gemak. Maar het komt uit de hemel, het vult de hele aarde. Het breidt zich dus uit vanuit de hemel naar de aarde. Alleen te begrijpen als je weet dat de aarde hol is, maar laat maar zitten. Maar anders zeg ik gewoon, het daalt van bovenaf neder. Het vult daarmee hemel en aarde. Dat is de gedachte. Hè? Een eenvoudig visioen. Met andere woorden, het Jeruzalem zoals vermeld in Galaten 4 en zoals vermeld in Hebreeën 12 is hetzelfde als Jeruzalem zoals vermeld in Openbaring 21 en 22. En dat gebeurt niet op een nieuwe aarde, gebeurt nu. Het is nu in de hemel, het is al opgericht. En het zal in de wederkomst van Christus ook op aarde gevestigd worden. Is de gedachte. En daarna komt pas de nieuwe schepping, feitelijk. Dat wil zeggen, verdwijnt de oude, want dat is uiteraard de bedoeling. En daarna is het verhaal compleet. Maar het is altijd hetzelfde Jeruzalem hoor. Het hemelse namelijk. Want kijk, dat er in de toekomst ook op aarde letterlijk een Jeruzalem zal zijn, ook als hoofdstad op aarde van het koninkrijk van Christus, namelijk de Zoon Gods, maar in het bijzonder de Zoon van David. Dat is natuurlijk wel waar, maar waarom zou dat nou in het Nieuwe Testament beschreven worden? Inderdaad, daar is geen enkele reden voor, want dat staat gewoon uitgebreid in het Oude Testament. En de plaats van Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. Voor degenen die denken dat inderdaad de gemeente in de plaats van Israël gekomen is en dat Jeruzalem dus per definitie de hemel is, hebben we altijd nog Zachariah. Zachariah 9 is geloof ik. En de plaats van Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, staat er geloof ik. Jeruzalem zal zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Ze spreekt over een aards Jeruzalem, een aards koninkrijk. Maar dat hoeft in het Nieuwe Testament niet besproken te worden. Het enige wat in het Nieuwe Testament gezegd zou moeten worden nog, is dat dat inderdaad alsnog zal gebeuren, punt uit, klaar uit. Meer niet. Want voor de rest spreekt het Nieuwe Testament over die dingen die in het Oude Testament nog verborgen waren. Namelijk dat het Nieuwe Verbond een hemelse toepassing zou hebben. En dat er ook een hemels Israël verzameld zal worden uit de volkeren, namelijk de gemeente en meer van dat soort dingen. De hogere toepassing van die oude profetieën. En de lagere, de aardse, blijft gewoon staan. Die hoeft niet herhaald te worden. Dat is nergens voor nodig. Het is zelfs vermakelijk om te zien als Openbaring spreekt over een aards Jeruzalem in de toekomst, dan wordt er zelfs geweigerd om de naam te noemen. Namelijk de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Openbaring 11. Er wordt zelfs de naam vermeden, omdat de naam blijft voorbehouden aan dat Jeruzalem wat boven is en wat binnen afzienbare tijd zal uitgebreid worden naar de aarde. Maar over dat ongelovige Jeruzalem wordt gezegd, de stad die geestelijk genaamd wordt, Sodoma en Egypte. En voor degene die dat niet begrijpt, staat erachter, alwaar ook onze Heer gekruist is, zodat niet misverstaan kan worden. Nou goed. Maar Jeruzalem inderdaad is ons allermoeder, maar dan wel het Jeruzalem dat boven is. Want Jeruzalem dat nu is, wordt uitgedrukt door Hagar, door de slavin, door Ismaël, door het vlees, door Sinai, door het oude verbond namelijk, slavernij. En het Jeruzalem waaraan wij deel hebben gekregen is inderdaad uitgebeeld door Sarah, de naam betekent de vorstin. Door de vrije namelijk, want we zijn vrijgemaakt, wordt uitgedrukt door Isaac. En Isaac betekent zoveel als de Heere heeft mij een lachen gemaakt. Zo staat het vertaald tenminste in de Bijbel zelf. Lachen, de blijdschap van de vrijheid van het nieuwe verbond en van de blijde boodschap. Lachen dus. Ik sta te bedenken hoe de tekst ook weer was van het liedje van Johan Bos. Ga me niet vertellen dat er in de Bijbel staat dat je met een pokerface moet lopen. En zo gaat het lied verder, hè? Alsof we niet blij zouden zijn. Natuurlijk zouden wij blij zijn. Als er iemand reden heeft om blij te zijn en om feest te vieren uiteraard, zijn wij het die verlost zijn geworden uit de slavernij van de zonde, slavernij van de wet, de slavernij van Egypte. Wat ging Israël doen in de woestijn ook alweer? Toen ze uit Egypte gingen? Feest vieren, den Heere een feest vieren. Feest mislukte een beetje, zoals gebruikelijk dikwijls. Maar goed. Mirjam danste. Dat moet je niet zo hard zeggen, broeder, want dan krijgen we klachten over. Dat Mirjam danste. Maar goed. Met een tamboerijn die zich geleend had van het leger des Heils. Niet waar? Het was het eerste muziekinstrument wat ik in het publiek bespeelde. Een tamboerijn, tweedehands overgenomen van het leger des Heils. En het was in Nieuwlanden. Maar goed. Dat is heel lang geleden. Maar niet verder vertellen natuurlijk, hè. Ik deed trouwens onder de tafel, want ik schaamde me rok met het ding. Nou ja. Zo'n zwart met rood. Ja, zie je dat? Leger is uitgewezen. Laat me zitten. Feest vieren, Isaac, lachen, de blijdschap van nieuw leven uit de dood. En daarom heette die jongen zo. Isaac. Nou goed. Kortom, wij hebben daar een deel aan de vorstin, aan de koningschap dus feitelijk, aan de vrijheid, aan de blijdschap van het nieuwe verbond. We hebben deel aan die belofte, we hebben deel aan de geest, we hebben deel aan Jeruzalem dat boven is, maar dat hadden we al gelezen. Kortom, wij zijn vrij. En over die relatie gaat het. Zodat het hele verhaal van Ismaël en Isaac duidelijke toepassing heeft ook op onze dagen, waarbij vastgesteld wordt dat de dienstbare, de slaaf zal ik maar zeggen, dat het vlees, wat er maar wezen mag, heel die oude mens, heeft voor God geen betekenis, God zegt eruit. Ja, nou ja, er staat, drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Dus geloof ik de enige keer in de Bijbel dat tot een man gezegd wordt dat hij naar zijn vrouw moet luisteren. Voor zover ik weet, ja. Dat zei de Heer tegen Abraham dat hij moest doen wat Sarah zei, namelijk Ismaël wegsturen. En waarom? Dat was ook een duidelijke zaak. Galaten 1 zegt, ach werden zij afgesneden die u onrustig maken. En dat is precies wat gebeurde, want Ismaël maakte Isaac onrustig. Ismaël, 13, 12, 13 jaar oud, plaagde Isaac. En wat moest er gebeuren? Hij moest uitgedreven worden. Zijn moeder en hij. De woestijn in. En dat is wat hier wordt aangehaald. Nou, dat staat dan in vers 28. Daar staat, maar wij broeders, wij zijn zonen. Het staat steeds kinderen, maar het moet zonen zijn. Hè, maar dat begrijpt u toch wel natuurlijk. Hè. Wij zijn zonen der belofte. Niet naar het vlees, maar wij zijn zonen der belofte. Die belofte uit hoofdstuk 3 van deze brief, weet u wel. Wij zijn zonen der belofte, net als Isaac. Waarmee maar gezegd wil zijn dat Isaac in elk geval in deze verhouding een beeld is van de gemeente. En dan staat er toch gelijkerwijs toen. Degene die naar het vlees geboren was, Ismaël, uit het vlees. Vervolgde degene die naar de geest geboren was, Isaac. Alzo ook nu. Want het is nog steeds zo dat degene die onder de wet leven, die naar het vlees leven, die in slavernij zijn, eigenlijk gewoon jaloers zijn op degene die vrij zijn. Wij kennen de uitdrukking zich van God en zijn gebod niks aantrekken. Maar laat ik u dit zeggen, wij trekken ons van God een heleboel aan, maar van de wet niet. Want daar zijn we van vrijgemaakt. Het zijn twee verschillende dingen, men zou ze niet door elkaar moeten halen. Toch? En voor de rest wordt de term gebruik geboden, dikwijls ontleend aan de nieuwtestamentische uitspraak, waar de term juist in verband gebracht wordt met de leer, leerstelling, de onderwijzingen van het nieuwe verbond, in tegenstelling tot het oude, en zo ontstaat de verwarring. Maar in ieder geval is het zo dat de vrijen altijd vervolgd zijn geworden. Dat zit in de mens namelijk. En niet alleen de godsdienstig vrije. Het is altijd zo geweest dat mensen die zich als vrijen gedragen. En dan bedoel ik niet losbandigheid of zo, maar gewoon die vrij zijn, zal ik maar zeggen. Die worden altijd vervolgd. Die zijn namelijk de prooi van mensen die op macht uit zijn. Hé, er loopt er nog een vrij rond. Die zullen we vangen. En anders vermoorden. Dat is de gang van zaken. Dus in heel de oude schetting is dat zo. En waar het hier over godsdienstige zaken gaat, is het zeker zo. Want het is geen macht die zo sterk is als juist de godsdienstige mede, omdat daar de duivel zich mee bezighoudt. En die deed het precies zo. Hè? Trouwens, het is het verhaal van Kaïn en Abel al. Die van jaloezie, die van afgunst enzovoorts. En zo gebeurde. En zo gebeurde met het christendom ook, want hoewel je dat tegenwoordig niet meer zeggen mag natuurlijk, was het wel degelijk zo dat de eerste christenen vervolgd werden door de joden uiteraard.